onze luisteraars thuis een schriftlezing. Die is uit Richteren 6, vanaf het 17e tot en met het 32e vers. Dus Richteren 6, vanaf het 17e vers. Dan alvast de collecten, die zijn bestemd voor de kerk, de kerkelijke kas, dan de emeritikas en bij de dus kerk, kerkelijke kas, emeritikas en bij de uitgang voor het bouwfonds. Tot zover. Ook vanmorgen is onze enige hulp en verwachting alleen van de Heere die hemel en aarde heeft geschapen, de zee en alles wat erin is. Die trouw houdt en eeuwig leeft en nooit laat varen enig werk dat zijn goddelijke hand begon. Amen. Geliefde gemeente, genade zij u en vrede van God de Vader door Christus Jezus de Heere in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. We hebben al twee verzen gezongen van Psalm 135 en we zingen nog eens twee verzen. Nu het derde en het twaalfde vers. Dus 135, vers 3 en 12. We luisteren ook vanmorgen naar Gods heilige wet en daarna zingen we uit Psalm 139, het laatste vers, het 14e. Doorgrond me en ken mijn hart, o Heer, en is hetgeen ik denk niet tot uw eer. Beproef me en zie of mijn gemoed iets kwaads of iets onbehoorlijks voedt. En doe me toch met vaste schreden de weg ter zaligheid betreden. Ik ben de Heere uw God die u uit Egypteland uit het diensthuis uitgeleid hebt. Ge zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Ge zult u geen gesneden beeld nog enige gelijkenis maken van hetgeen boven in de hemel is, noch van hetgeen onder op de aarde is, noch van hetgeen in de wateren onder de aarde is. Ge zult u voor die niet buigen noch hen dienen. Want ik, de Heere, uw God, ben een ijvere God, die de misdaad der vaderen bezoekt aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid dergenen die mij haten. En doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij lief hebben en mijn geboden onderhouden. Ge zult de naam van de Heere, uw God, niet ijdel gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdel gebruikt. Gedenk de Sabbatdag dat ge die heiligt. 6 dagen zult ge arbeiden, al uw werk doen. Maar de 7e dag is de Sabbat van de Heere uw God en dan zult ge geen werk doen. Gij, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in 6 dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en alles wat erin is. En hij rustte ten 7e dagen. En daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde die. Eer uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere uw God geeft. Ge zult niet doodslaan, ge zult niet echt breken. Ge zult niet stelen, ge zult geen vals getuigenis spreken tegen uw naaste. Ge zult niet begeren uw naaste huis, ge zult niet begeren uw naaste vrouw, nog zijn dienstknecht, nog zijn dienstmaagd, nog zijn os, nog zijn ezel, nog iets dat van uw naaste is. Verder bij Richteren 6, waar we vorige week begonnen waren. En nu het 17e tot en met het 32e vers. Dus Richteren 6 vanaf vers 17 tot en met vers 32. En hij, dat is Gideon, zei tot hem, de engel des Heren, indien ik nu genade gevonden heb in uw ogen, zo doe mij een teken dat gij het zijt die met me spreekt. Wijk toch niet van hier totdat ik tot u kom en mijn geschenk uitbreng en u voorzetten. En hij zei, ik zal blijven totdat ge wederkomt. En Gideon ging in en bereidde een geitenbokje en ongezuurde koeken van een eva meel. En het vlees legde hij in een korf en het sop deed hij in een pot. En hij bracht het tot hem uit, tot onder de eik en zette het neer. Doch de engel Gods zei tot hem, neem het vlees en de ongezuurde koeken en leg ze op die rotsteen en giet het sop uit. En hij deed al zo. En de engel des Heeren stak het uiterste van de staf uit die in zijn hand was en roerde het vlees en de ongezuurde koeken aan. En toen ging er vuur op uit de rots en verteerde het vlees en de ongezuurde koeken. En de engel des Heeren kwam uit zijn ogen weg. Toen zag Gideon dat het een engel van de Heeren was. En Gideon zei, ach Heeren, Heeren, daarom, omdat ik een engel des Heeren gezien heb van aangezicht tot aangezicht. Doch de Heeren zei tot hem, vrede zij u, vrees niet, ge zult niet sterven. Toen bouwde Gideon daar de Heer een altaar en noemde het de Heere is vrede. En het is nog tot op deze dag in Ofra van de Abiezrieten. En het geschiedde in diezelfde nacht dat de Heere tot hem zei, neem een var van de ossen die van uw vader zijn, een stier, te weten de tweede var van 7 jaar en breek af het altaar van Baal dat van uw vader is. En hou af het bos dat erbij is. En bouw de Heere uw God een altaar op de hoogte van deze sterkte in een bekwame plaats. En neem de tweede var en offer een brandoffer met het hout van de haag die gij zult hebben omgehouden. Toen nam Gideon 10 mannen uit zijn knechten en deed gelijk als de Heere tot hem had gesproken. Doch het geschiedde, dewijl omdat hij zijn vaders huis en de mannen van die stad vreesde, van het te doen bij dag dat hij het deed bij nacht. Als nu de mannen van die stad 's morgens vroeg opstonden, zie, zo was het altaar van Baal omgeworpen en de haag die erbij was afgehouwen en die tweede var was op het gebouwde altaar geofferd. En zo zeiden ze de een tegen de ander, wie heeft dit stuk gedaan? En als ze onderzochten en navraagden, zo zeide men, Gideon, de zoon van Joas, heeft dit stuk gedaan. En toen zeiden de mannen van die stad tegen Joas, breng uw zoon uit dat hij sterven, omdat hij het altaar van Baal heeft omgeworpen en omdat hij de haag die daarbij was heeft afgehouden. Joas daarentegen zeide tot allen die bij hem stonden, zult ge voor de Baal twisten, zult ge hem verlossen? Die voor hem zal twisten, zal nog deze morgen gedood worden. Indien hij een god is, hij twiste voor zichzelf, omdat men zijn altaar heeft omgeworpen. En daarom noemde hij hem te dien dagen Jerubbaal, zeggend, Baal twiste tegen hem, omdat hij zijn altaar heeft omgeworpen. Tot zover Richteren 6. We willen samen in ons gebed tot de Heere naderen vanmorgen en wij willen voorbeden doen voor broeder van de Bovenkamp van de Savonin-Lomanstraat, die in het ziekenhuis is opgenomen voor een behandeling. En we willen ook aan de Heere opdragen, zuster Zwart Emmink, die morgen naar het ziekenhuis moet om een operatie te ondergaan. Dankzegging willen wij doen voor zuster Simons van de Heetkamp, die weer thuis mocht komen uit het ziekenhuis. En ook voor het feit dat broeder en zuster Kok Diepeveen van de Waterman in de afgelopen week mocht herdenken dat ze 45 jaar door de band van het huwelijk aan elkaar verbonden zijn geweest. En we willen ook in onze voorbeden nog gedenken aan broeder Budding van het Panhuis, die in het ziekenhuis moest worden opgenomen vanwege lichamelijke zwakte. We willen samen het aangezicht van de Heere zoeken met gebed en met dankzegging. We mochten vanmorgen beginnen met het zingen van een paar verzen van Psalm 135, Heren. En daarin worden we opgeroepen om uw liefelijke naam te prijzen. En in die psalm komt zo duidelijk naar voren dat er zo'n geweldig groot onderscheid is tussen u en tussen de afgoden. Afgoden zijn goden van mensen, goden van hout en van steen of van ander materiaal dat vergaat. Maar u bent de levende God. U bent het die zich in uw woord hebt geopenbaard. En u bent het die ook steeds weer opnieuw naar ons toekomt. En woorden van het leven, ja van het eeuwige leven ons doet horen. We worden opgeroepen in Psalm 135 om uw grote naam te prijzen, Heren. En daar mogen wij wel mee beginnen. En we erkennen het ook, Heren, veel te weinig maken we uw naam groot. Veel te weinig zijn we op uw eer gericht. U bent het zo waard om door ons gediend, geprezen, geloofd te worden. En daarom aan het begin van deze dienst, niet alleen met onze psalmen, maar ook nu in ons gebed, allereerst u alle lof en alle eer en alle dankzegging. En heel in het bijzonder, Heren, willen wij uw grote naam dankzeggen als we zoals gemeente voor uw aangezicht staan en zitten. Voor het feit dat u onder ons ook bijzondere reden tot dankzegging gegeven heeft. Onze broeder en zuster Kok van de Waterman, ze mochten 45 jaar door de band van het huwelijk aan elkaar verbonden zijn. En ze mochten dat samen met hun kinderen, met hun kleinkinderen ook gedenken. En ze hebben dat met dankbaarheid mogen doen, in dankzegging tegenover u, die al die jaren hen gespaard en gedragen heeft, die zo goed voor hen geweest is. En wij willen zo samen als gemeente die dankzegging ook met hen verwoorden en brengen voor uw heilig aangezicht. En tegelijk willen we ook vragen, Heren, of u onze broeder en zuster ook in de komende tijd alles geven wilt wat ze blijvend nodig hebben. Ook met hun familieleden, met hun kinderen, met hun kleinkinderen, allen die hen lief en dierbaar zijn. Wij mogen uw grote naam ook samen dankzeggen, Heren, dat onze zuster Simons van de Heetkamp weer thuis is gekomen uit het ziekenhuis. U heeft daarin ook uw goede hand over haar willen geven. En we bidden ook of u verder herstel aan onze zuster wilt schenken. En of u haar en haar man en ook de familieleden bijzonder in uw gunst gedenken wilt. Wat hebben we dat toch nodig boven alles? Maar we willen samen ook voorbeden doen, Heren, en onze zorgen en moeiten ook u voorleggen. Dragen onze broeder Budding van het Panhuis aan u op, die zo onverwachts moest worden opgenomen in het ziekenhuis. Lichamelijke zwakte kenmerkt hem. Wilt u bij hem zijn? Wilt u hem gedenken? U weet wel wat hij nodig heeft. U kent ook zijn omstandigheden, Heren. We willen voorbeden doen samen ook voor onze broeder van de Bovenkamp, die ook zo plotseling opgenomen moest worden in het ziekenhuis. Die daar ook een aantal weken zal moeten zijn voor behandeling. We zijn dankbaar dat de behandeling toch ook al tekenen van vooruitgang laat zien. Maar zegen ook de behandeling verder, Heren. En wilt u met hem zijn en ook met zijn vrouw en met zijn kinderen. We dragen ze van harte aan u op. Wij willen met elkaar ook voorbeden doen voor onze zuster Zwart Emmink, die morgen die operatie moet ondergaan in het ziekenhuis van Ede. Heren, op hoge leeftijd is onze zuster gekomen en dan nog een operatie ondergaan. Wilt u met haar zijn? Wilt u alles wel maken? We dragen onze zuster van harte aan u op. Verblijd haar en ons door uw daden. Wij bidden vanmorgen voor allen onder ons die zorgen en moeite kennen. En hoeveel onder ons zijn dat niet? We bidden voor allen die verdriet hebben, Heere, die misschien kort geleden nog geconfronteerd zijn met die lege plaats in hun leven. Wat is dat toch altijd ingrijpend. Wilt u troosten, maar ook voor wie langer geleden daarmee geconfronteerd is, wilt u zich blijvend in uw gunst over hen ontfermen. We gaan met elkaar uw woord dat we gelezen hebben overdenken vanuit Richteren 6. En laat uw woord ook vanmorgen een licht op ons pad en een lamp voor onze voet mogen zijn. Dat we vanuit uw woord mogen ontdekken, weer opnieuw mogen ontdekken, Heere, wat u van ons vraagt en ook wie u voor ons wilt zijn. Wat hebben we uw zegen nodig? Wat hebben we de leiding van uw geest nodig? Als we luisteren, als we geroepen zijn om het woord te ontvangen en te verwerken. Maar wat hebben we uw zegen en de leiding van uw geest ook niet nodig? Als we geroepen zijn om uw woord te spreken en om uw gemeente te onderwijzen. Heere, leid ons vanmorgen samen door uw geest. Hier in de kerk, thuis meeluisterend via de kerktelefoon of op een ander moment naluisterend. Zegen ons allen, Heere. Zo naderen we ook vanmorgen voor uw aangezicht met ons gebed. Zegen ons en verhoor ons, niet op grond van iets in ons, maar op grond van uw genade in de Heere Jezus Christus voor ons, uit genade. Amen. Psalm 84, het derde en het vierde vers. Dat willen we met elkaar gaan zingen. Het is een psalmvers dat spreekt over vertrouwen op de Heere en over het van kracht tot kracht voortgaan. En is dat ook niet de weg die de Heere met ons gaat, van kracht tot kracht? Het uitgangspunt is uit Richteren 6, het laatste gedeelte van vers 25 en het eerste van vers 26. De eerste opdracht die God geeft aan Gideon. Breek het altaar van Baal af dat van uw vader is en hou af het bos dat daarbij is en bouw de Heere uw God een altaar. En we zingen straks na het amen uit Psalm 86, het zesde vers. Leer mij naar uw wil te handelen. Gemeente, de tijd waarin Gideon als richter geroepen werd, was een hele donkere tijd. Het was een tijd waarin de mensen deden, zo staat er aan het begin van Richteren 6, wat kwaad was in de ogen van de Heere. Het was geen kwaad in hun eigen ogen, integendeel, het was goed in hun eigen ogen, maar kennelijk dacht de Heere daar heel anders over. En als we dan in rekening brengen dat Israël het volk van God was, dat ze ook zoveel van de Heere ontvangen had, want wie had hen uit Egypte geleid? En wie had hen nou door die woestijn geleid? En wie had hen nou eigenlijk dat land in bezit gegeven waar ze op dat moment waren, Kanaan? Dat was toch alleen de Heere. En ondanks al die zegeningen en ondanks al die weldaden deden ze wat kwaad was in de ogen van de Heere. Dat is toch wel heel triest als je dat zo leest, hè? Maar we hebben vorige week gezien, en dat is toch eigenlijk altijd weer een hele bijzondere ontdekking in de schrift, dat al blijkt Israël dan los te wezen van God, God is niet los van Israël. En dan komt hij naar hen toe, niet om hen te straffen, wat eigenlijk wel de verwachting zou zijn en wat ook terecht zou zijn, maar dan komt hij naar hen toe om zijn genade en om zijn liefde aan hen te bewijzen. Aan de ene kant komt de Heere hen inderdaad te straffen voor hun zonde, dat is waar. Die Midianieten die komen, die Midianieten gaan elk jaar weer opnieuw de oogst vernielen en het vee meenemen en nou ja, op een gegeven moment zijn de Israëlieten daar ook ontzettend van radeloos van. Wat moeten we nu? En dan gaan ze tot de Heere roepen. En dan wil de Heere zich toch weer over hen ontfermen. Dan wil hij toch weer een richter roepen die de strijd tegen de vijand gaat leiden. Gideon. Bijzonder. Hoogst bijzonder om dat ook steeds weer te lezen in de schriften. He, hoe of de Heere steeds weer bereid is om op het noodgeschrei van zijn volk met een stuk verlossing te antwoorden. Nou, dan wordt Gideon geroepen vorige week zondagavond. We stilgestaan hoe dat precies gegaan is, die roeping van Gideon. En dan vanmorgen lezen we met elkaar het vervolg en ja, wat is dan eigenlijk het vervolg? Dan krijgt hij de eerste opdracht om die uit te voeren. En dan is die eerste opdracht een andere dan we zouden hebben verwacht. We zouden hebben verwacht, nou moet hij meteen de strijd tegen de Midianieten aangaan. Maar dat is niet de eerste opdracht. De eerste opdracht is, hij moet orde op zaken stellen in eigen huis. En het altaar van Baal moet worden afgebroken en het altaar voor de Heere moet worden opgebouwd. Nou, en daar willen we het met elkaar over hebben en proberen ook te ontdekken welke lessen er liggen in deze geschiedenis. Ik heb als thema Gideons eerste opdracht. Gideons eerste opdracht. Ja, Gideon is nou geroepen om de richter te zijn, om de bevrijder, de verlosser te wezen, De Midianieten, ik heb het al gezegd, die komen elk jaar weer terug. En nou moet Gideon leiding geven aan de verlossing. En dan is Gideon ervan overtuigd, dat kan ik in eigen kracht niet. Hij heeft ook tegen de engel gezegd, ik ben maar een jonge man en mijn geslacht is eigenlijk ook maar het geringste geslacht in Israël. Ik kom uit de stam van Manasse, dus ja, wat stelt dat allemaal nog voor? Maar de Heer heeft gezegd, en jij moet nu de leiding op je gaan nemen. En je hoeft het niet in je eigen kracht te doen. Het mag in mijn kracht en ik zal je leiden, ik zal je ondersteunen. Ja, en wat je dan leest, gemeente, we hebben dat met elkaar gelezen vanaf het 17e vers. Wat je dan leest, dat is dat Gideon begint met een bevestiging te vragen van die opdracht. Dat is wel heel opmerkelijk. Aan de andere kant ook weer niet zo opmerkelijk, want het is nogal een opdracht. Jij moet het volk gaan verlossen van die Midianieten. Ja, maar dat kan ik toch niet. Ja, maar de Heer heeft toch zijn belofte gegeven. Ja, maar hoe gaat dat? De Heer geeft ons ook dikwijls zoveel beloften. Maar is dat nou meteen dan het gevolg dat wij dan ook gesterkt en bemoedigd zijn? Dat is lang niet altijd het geval. De mooiste beloften kunnen nog een hele poos, om zo te zeggen, werkeloos op de aarde liggen. Nou, je ziet het hier bij Gideon ook. De Heer heeft zijn belofte gegeven, maar hij wil eerst een bevestiging. Hij wil eerst weten of het waar is wat hij gehoord heeft. Hij wil eerst weten wie die man nou eigenlijk precies is die met hem gesproken heeft. Natuurlijk, hij is er wel van overtuigd dat het een man van God moet wezen. Maar ja, het kan ook een profeet zijn. Het kan ook een valse profeet zijn. Dus hij wil toch wat meer duidelijkheid hebben. En daarom zegt hij tegen die man, die engel, dan zegt hij, wilt u hier nog een poosje blijven? Ik kom zo meteen terug. En dan bereidt hij een geitenbokje, staat er. En dan bakt hij van een evameel koeken. Een evameel is 36 liter, dus er worden niet weinige koekjes gebakken. En dan komt hij dan met al dat wat hij bereid heeft, komt hij dan weer terug naar de plaats waar hij die man ontmoet heeft. En dan blijkt die man er nog steeds te wezen. En dan zegt die man, en dat is een heel opmerkelijk gegeven, dan zegt die man, die engel, waarvan wij dus weten dat het een engel is, dan zegt die man tegen Gideon, nou moet je die koeken daar neerleggen en dan moet je daar het vlees ook op die rots zo'n beetje uitspreiden. En dan moet je dat vlees nat, hè, wat daar van afgekomen is, dat moet je eroverheen gieten. Nou, dat doet hij allemaal. En dan pakt die man zijn staf en dan raakt hij zo die koeken en dat vlees op die rots aan en dan ineens er komt een stuk vuur uit die rots en die verteert alles. Het doet een beetje denken aan wat Elia daar ook meegemaakt heeft op de berg Karmel. Hè? Je weet dat wel, die geschiedenis, jij kent die geschiedenis toch ook wel jongeren. Hè? Die, op de berg Karmel, hè? Dat met die Baal en zo en die priesters en dat altaar, dat gaat dan eens ook van bovenaf, gaat dat verteerd worden, komt vuur uit de hemel. Nou. En als dat gebeurd is, is de man meteen verdwenen. En dan weet Gideon, die man, dat is een engel van God geweest. Een indrukwekkend teken heeft hij gekregen. Hij wilde een teken, hij wilde een bevestiging. En God heeft het hem gegeven. En nou hoefde hij niet langer eraan te twijfelen. Het zou inderdaad gebeuren. Hij zou degene zijn die door God gebruikt wordt om het volk Israël van de Midianieten te verlossen. Gideon vroeg dus bevestiging van zijn roeping. Hij vroeg een teken. En ik weet niet hoe het u vergaat, gemeente, maar toen ik van de week deze geschiedenis zo weer op me liet afkomen, toen kwam bij mij eigenlijk de vraag boven, een vraag die misschien dan ook wel bij u naar voren kwam. Ja, hoe ligt dat nou? Mag je dan zomaar om een teken vragen? En mogen we dat dan vandaag de dag ook zo doen zoals als Gideon dat deed? Een teken. Eén ding is zeker, gemeente, dat we soms best wel eens een teken zouden willen ontvangen. Ik heb dikwijls met jonge mensen gesproken die tegen me zeiden van, ja, hoor eens, ik zou best wel in de Heere willen geloven en de Bijbel voor waar willen aannemen. Als ik nou maar eens een echt teken zou krijgen dat God er is en dat de Bijbel echt waar is. En misschien dat er jonge mensen onder ons zijn die zeggen, nou, daar kan ik me best in herkennen. Zo leeft het bij mij ook wel eens. Hè. Je moet maar geloven wat er in de Bijbel staat. Maar ik zou wel eens een teken willen zien van God. Nou, en op een ander moment kun je ook wel eens verlangen naar een teken. Als je voor een belangrijke beslissing staat in je leven. Wat moet ik nou doen? Welke keuze moet ik nou maken? Mijn beroepskeuze of mijn partnerkeuze of noem maar op. Er kunnen soms zomaar ineens kruispunten ontstaan in ons leven. En dan moet je toch, dan moet je een weg kiezen. En dan wil je toch als gelovig mens, dan wil je toch graag de weg van de Heere volgen. Of niet dan? Ja, maar hoe weet ik nou wat de weg van God is? Dan wil ik ook wel eens een teken hebben. Heren, mag ik een teken? Hoe zit dat? Mogen we dan om een teken vragen? Nou, ik denk dat het wel wat verschillend ligt, gemeente. Als wij een teken willen hebben voordat we willen geloven, dan denk ik dat we te maken krijgen met wat de Heer Jezus gezegd heeft tegen die fariseeën. U weet misschien dat wel, die fariseeën die zeiden op een gegeven moment tegen de Heer Jezus, mogen wij een teken van u zien? En wat was toen het antwoord van de Heer Jezus? Dat hij zei, nou goed, dan zal ik nog weer eens een wonder voor u doen en dan kunt u zien dat ik de Zoon van God ben. Nee, toen zei de Heer Jezus dat niet. Toen zei hij, ik geef aan u geen teken, want u hebt de schriften. Dus als het gaat om het geloof, dan zijn wij aangewezen op de schriften. Op de Bijbel. Dan moeten we de Bijbel ter hand nemen. Dan moeten we die open gaan doen. Dan mogen we dat bidden doen, zeker. De leiding van de Heilige Geest mogen we dan inroepen. En dan wil de Heilige Geest die Bijbel ook voor ons helder maken. Dat we de boodschap, de hoofdboodschap gaan begrijpen. Maar als we dus zeggen, ik wil eerst een teken van u, Heere, en dan zal ik in u geloven, dan ben je verkeerd bezig. En dan krijg je ook geen teken. Geloven, we worden ertoe geroepen, we worden ertoe gedrongen. En de weg waarin God ons dat geloof ook belooft te geven, is in het luisteren naar de schriften. Hoor en uw ziel zal leven. Hoor. Het geloof is uit het gehoor. Maar als je nou eens, en nu dan die tweede situatie, als je nou voor een kruispunt, op een kruispunt in je leven staat, en je kan die kant op en je kan die kant op, en wat is nou de weg van de Heere? Mag ik dan ook een teken vragen? Nou, ik denk het wel. Al moet je aan de andere kant ook weer heel nuchter zijn en heel voorzichtig zijn. En als de Heere dan op een gegeven moment dat teken niet geeft, hij wil altijd door de overtuiging van je hart en door de rust in je hart de leiding geven die je nodig hebt. Dus ook wanneer je dan geen teken krijgt, dan moet je niet denken, ach, de Heere die wil me niet leiden. Nee, dan is dat op een andere manier dat hij ons leidt. En ik moet er ook bij zeggen, ik heb ook wel met mensen gesproken en mensen wel eens horen zeggen dat ze een bepaald teken hadden gekregen. Dat ik bij mezelf dacht, in alle nuchterheid, nou, dat teken kwam jou ook eigenlijk wel aardig in jouw eigen kraampje te pas. En dus je moet eigenlijk dus wat dat betreft ook wel heel voorzichtig wezen. Want je kan wel om een teken vragen of een teken als het ware ook blijkbaar denken te hebben ontvangen. Maar als dat nou altijd in jouw eigen straatje is, dan is het de vraag wie dat teken gegeven heeft of dat je het jezelf niet gegeven hebt. Dus in die zin, ik zal niet zeggen dat we niet in bepaalde situaties de Heere mogen vragen of hij ons ook op een bijzondere manier wil bevestigen. Maar wees daar wel altijd voorzichtig mee en nuchter in. Het gebed is het meest belangrijk en de leiding van de Geest gaat boven alle tekenen ver uit. Nou ja, Gideon wilde een teken toen die geroepen werd. En ik zei al, toen die zag dat dat vlees en die koeken in één klap verteerd waren door het vuur, toen was hij er helemaal van overtuigd. Het is de Heere zelf die mij geroepen heeft. Maar toen kwam er meteen ook een geweldig stuk angst in zijn hart. Waarom? Nou, dat lees je ook. Hij zegt, ja, maar nou heb ik de Heere zelf ontmoet. Nou heb ik een engel van aangezicht tot aangezicht gezien. En wat heb ik allemaal tegen die engel gezegd? Hoe ben ik eigenlijk ook niet toch een stukje ongelovig geweest naar die engel toe? Dus dan zie je, gemeente, dat als die engel weg is, dan slaat de schrik Gideon om het hart. Waar ben ik mee bezig geweest? En wie heb ik wel niet ontmoet? Het is een reactie die je in de Bijbel veel meer tegenkomt. Ik denk aan de profeet Jesaja, als God hem roept, hè, dan mag hij ook in de hemel een blik werpen. En wat zegt hij dan? Hij zegt, wee mij, ik verga, omdat ik een man ben met onreine lippen. Nou, ik denk ook aan een man als Johannes, de apostel, die toch zoveel omgang met de Heer Jezus heeft gehad. Als hij dan in Openbaring 1 dat visioen krijgt, dat hij de hemelse Christus ziet. Wat is dan zijn reactie? Nou ja, je weet het, hè. Hij viel als dood aan zijn voet. Dus kennelijk is er, wanneer de hemel zich op de aarde manifesteert, kennelijk is er, wanneer een mens toch in contact komt met de hemelse dingen, dan is er toch iets van, nou ja, noem maar, ontreddering. Dan is er iets van, wie ben ik toch? Dan komt er iets van verootmoediging. Dan komt er een besef van, hij, de Heere, is heilig en ik ben onheilig. Misschien herken je dat ook wel vanuit je eigen leven. Toen in die tijd bijvoorbeeld, toen je echt voor het eerst je realiseerde wie de Heere is en hij werkelijkheid voor je werd. Nou ja, wie werd je toen zelf voor hem? Ja, toen kwam er ook een geweldig stuk besef van onreinheid en onheiligheid tegenover hem. Wie ben ik toch tegenover hem? He, dus dat is eigenlijk nog steeds zo. Hè? Wanneer wij mensen werkelijk, om zo te zeggen, geplaatst worden voor wie God is, dan komt er in ons leven iets van besef van onheiligheid en van onreinheid. En je ziet het dus ook weer terug hier bij Gideon. En hij zegt het ook tegen de Heere. Hè? Wie ben ik toch? Ik heb nu een engel gezien van aangezicht tot aangezicht. Maar dan lees je, en dat is ook weer geweldig bemoedigend, dat God zijn richter, zijn knecht, dan ook alle vrees ontneemt en hem geruststelt. En dat de Heere tegen zijn knecht Gideon zegt, vrede, vrede, je hoeft niet te vrezen, staat. Want je zult niet sterven. Je hebt nu inderdaad een hemelse engel gezien, maar je zult niet sterven. Je hebt de engel des Heren gezien, de tweede persoon in het goddelijke wezen. Je hebt heel wat ontvangen nu, maar je zult niet sterven. Dus de Heere belooft zijn vergevende liefde, zijn vrede aan hem te geven. En weet je, toen ik hier zo mee bezig was, toen las ik ergens, dat vond ik eigenlijk ook best wel een mooie gedachte. Dat God toch met deze Gideon van doen wilde hebben, is te danken aan het offer dat kort daarvoor in zijn plaats is verteerd. Met andere woorden, volgens deze verklaarder, en ik ga daarin toch wel mee, heeft de Heere Gideon dus vrede gegeven op grond van dat offer dat kort daarvoor, dat vlees en die koeken zo werd verteerd. Dus dan kom je in deze geschiedenis alweer die gedachte tegen van vrede door een offer. Vrede door een offer. En nou ja, gemeente, dan gaan natuurlijk onze gedachten, nietwaar? Dan gaan onze gedachten alweer verder. Dan denk je van, dat is eigenlijk ook zo'n beetje de kernboodschap, hè, van het hele Oude, maar ook van het hele Nieuwe Testament. Vrede door een offer. Dan weten wij dat we het dan uiteindelijk ook mogen verwachten van het offer. Niet van een mens, niet van een engel, maar van de Zoon van God zelf, de Heere Jezus Christus. Vrede door het offer dat de Heere Jezus Christus zelf aan het kruis van Golgotha heeft volbracht. Vrede door Hem. Mag u vrede ontvangen in Hem. Is dat in wezen ook, hè, dat grote geheim van ons leven geworden? Dat is natuurlijk waar het wel om draait. En ik zou het ook aan onze jonge mensen willen vragen. Hè. Het staat misschien op dit moment best nog wel ver van je leven af, maar zou je daar ook eens mee bezig willen gaan in je leven? Is er vrede tussen God en tussen jouw hart? Kun jij voor God bestaan? En als jij nou moet zeggen, ik kan voor de Heere niet bestaan, ik moet dat eerlijk nu al toegeven. Waar ligt dan je vrede? Waar vind je dan vrede? Dan is de boodschap van morgen alleen in het offer van de Heere Jezus Christus. Maar daar ligt ook vrede in. Daar ligt ook een volkomen vrede in. Als ik het bij de Heere Jezus mag zoeken in zijn offer, dan geeft God die vrede ook. Wij hebben vrede met God door onze Heer Jezus Christus, zegt de apostel. En dat is een machtige werkelijkheid. En er is geen troostrijker werkelijkheid dan deze. En er is geen betere werkelijkheid dan deze. Ik heb vrede mogen zoeken en ik heb vrede mogen vinden in het offer van de Heer Jezus Christus. Nou, dat is in wezen het meest belangrijke voor een mensenleven. En dat is in wezen, je ziet het in deze geschiedenis dan weer terug, de meest belangrijke boodschap van de Bijbel. Gideon heeft het evangelie van God gehoord. En hij hoeft niet te sterven. En uit dankbaarheid bouwt hij een altaar. En dat noemt hij dan ook heel toepasselijk, de Heere is vrede. En dan krijgt hij de eerste opdracht, gemeente, van God. En ik zei in het begin al, dan verwacht je eigenlijk dat de Heere zal zeggen, Gideon, ik heb je geroepen om de Midianieten te verdrijven. Ga maar aan het werk. Doe maar, nu. Maar het opmerkelijke is dat de Heere aan Gideon een andere opdracht geeft. En ik zei al, hij moet eerst orde op zaken stellen in zijn eigen huis. In het huis ook van zijn vader. Hij woont nog thuis, maar in het huis waar hij woont en waar hij leeft, moet hij eerst de dingen recht gaan zetten. En wat moet hij gaan doen? Hij moet het altaar voor Baal moet hij afbreken. En hij moet thuis een altaar voor de Heere gaan bouwen. Moet je eens even indenken. Hij moet het altaar van Baal thuis gaan afbreken. Dus kennelijk staat er thuis ook een Baals altaar. Israël, het volk van God. De vader van Gideon, niet de eerste de beste, zo'n beetje het opperhoofd van dat stadje. Maar hij heeft ook een Baals altaar in zijn huis. Het is toch eigenlijk, als je daar eens goed over nadenkt, toch diep triest, hè? Dat waar de Heere zijn God is, dat hij daar uiteindelijk thuis gewoon de Baal alle ere geeft. Dus in naam is hij een lid van het volk van God, Israël. Maar in werkelijkheid is Gideon plus ook dat hele gezin een dienaar van de afgoden. Wat is dat toch in wezen toch ontzettend ingrijpend. Hè? Maar het is ook iets wat je helaas ook veel meer in de Bijbel tegenkomt. Ik denk ook aan Genesis 35, aan Jacob. Jacob, een man die wij hoog hebben. Die veel van God ontvangen heeft. Denk ook alleen maar aan de beloften daar bij Bethel en de geschiedenis van Peniel. Wat lees je in Genesis 35? Als God hem roept dat hij dan eerst ook weer al die afgodsbeelden moet begraven. Onder de boom, de terebin, de eikenboom. Dus kennelijk, en ik zal er zo meteen nog iets meer van zeggen. Kennelijk zijn wij mensen heel erg gauw geneigd om toch weer ons hart aan de afgoden te wijden. Calvijn die heeft dus gezegd, ons hart is een fabriek van afgoden. Ja, dat is best ingrijpend en dat is best teleurstellend. Ook als je de Here wil dienen, dan kom je erachter dat je eigenlijk zo gauw weer afdwaalt en toch weer je hart zet op dingen waar je hart niet op moet zetten. Dat je dan toch weer veel te veel aandacht, tijd en soms ook geld besteedt aan dingen die daar niet aan besteed mogen worden. Nou ja, de Heere die geeft dus de opdracht om dat Baals-altaar te slopen. En daarvoor in de plaats een nieuw altaar te bouwen. Nou beseft Gideon heel goed dat zijn vader daar niet blij mee zal wezen. En dat ook de stadsgenoten niet van vreugde zullen zingen als hij dat zal hebben gedaan. Dus wat gaat hij doen? Hij zegt, laten we het nou maar 's nachts doen. Dan valt het niet al te zeer op. Dan loopt het niet al te zeer in het oog. 10 van zijn knechten worden gevraagd om te helpen. Nou, en dat gaan ze doen. Nou, dan zie je ze eigenlijk bezig. Op een nacht zie je ze bezig. Het altaar gesloopt. Het beeld voor Baal wat ernaast staat en de haag die er omheen gebouwd is, ze worden allemaal gesloopt en er verschijnt een nieuw altaar voor God. Prachtig. Maar wat eigenlijk ook weer een les voor ons. Ik heb er net al eigenlijk een klein beetje op gewezen. Orde op zaken stellen in eigen huis. Wat kan het soms ook niet heel erg gauw weer erin sluipen. Natuurlijk, we willen de Here dienen. We willen niet de afgoden dienen. We zijn geen afgodendiener, natuurlijk niet. Maar als je nou je eigen leven nou erop onderzoekt. Hè? En als je nou eens heel kritisch weer naar je eigen leven kijkt. Waar besteed ik nou eigenlijk de meeste tijd aan? Waar besteed ik nou in wezen nou het meest van mijn geld aan? Waar besteed ik nou eigenlijk mijn hart weer aan? Is de Heere nog steeds in het centrum van mijn leven? Is de dienst van de Heere mij uiteindelijk nog steeds alles waard? Of ben ik alweer wat afgezakt? En ben ik afgezwakt? En natuurlijk, ik wil geen afgodendienaar wezen. Natuurlijk niet. Maar om nou heel eerlijk te zeggen dat de Heere echt in het centrum staat van mijn leven. Orde op zaken stellen in eigen huis. Dat is wat de eerste opdracht is die Gideon krijgt. Dus niet allereerst tegen allerlei vijanden van buiten je verheffen. Dat komt later wel. Maar eerst inwendig. Eerst thuis, eerst in je eigen gezin, eerst in je eigen huis. De dingen zo ook regelen zoals God het wil hebben. En dan moet er wel eens wat afgebroken worden. Dat altaar voor Baal, dat moet eruit daar. En dan moet er wel eens wat afgebroken worden. Want die hele bossage die er is om Baal te eren, die moet met wortel en tak uit de grond getrokken worden. En er moet een nieuw altaar op komen. Er moet ook thuis een altaar zijn waarop God wordt geëerd en waarop God wordt gediend. Dat is wat hij wil. God wil niet aan de marge staan. Hij wil niet een plaats aan de rand van ons leven. Hij wil in het centrum. Ook thuis. orde op zaken stellen in eigen huis. De allereerste opdracht die Gideon krijgt. Nou ja, ik zou zeggen, gemeente, dan hoeven we dat allemaal niet voor elkaar in te vullen, maar neem dat nou maar eens mee. En ga daar nou maar eens over nadenken. Zet je eigen situatie nou maar eens een keer kritisch tegen het licht. Hoe is het eigenlijk met mijn dienen van de Heer? En hoe is het eigenlijk ook in mijn gezinsleven met het dienen van de Heer? Is er toch zo langzamerhand niet weer te veel Baal in mijn huis in plaats van de Heer? De mannen van de stad, die komen de volgende morgen erachter dat hun heiligdom is omgehakt. Nou, ze zijn er niet blij mee, natuurlijk niet. Nee. Wie heeft het gedaan? Ja, Gideon heeft het gedaan. Hier met die man, we zullen hem leren. Ze willen hem doden. Ze willen hem echt doden. En dan zegt die vader van Gideon, ik vind het ook een mooie trek in die geschiedenis. Dan zegt die vader van Gideon, ja maar moeten jullie nou voor Baal opkomen? Als Baal dan een god is, laat hij dan zijn eigen bonen maar dop. Eigenlijk weer zo'n beetje hetzelfde hè, als wat Elia ook op de berg Karmel heeft gezegd. Hè, van als jullie nou van die geweldige Baalspriesters zijn en Baal een levende god is. Nou, laat hij dan zelf maar zorgen dat het altaar ontstoken wordt. Dat het vuur hier van de hemel komt. Dus in die zin ook een stukje spot. Hè. Laat die Baal maar voor zichzelf zorgen. Als die werkelijk god. Nou, de eerste opdracht die God aan Gideon gaf, was orde op zaken stellen in eigen huis. En dat is voor ons, denk ik, ook een van de meest belangrijke boodschappen die uit dit gedeelte naar voren komt. Ik heb al gezegd, we mogen ook ons richten op dat andere, vrede door het offer. Maar ook deze boodschap is heel belangrijk. Orde op zaken in eigen huis. Bij Gideon zie je dat hij ondanks alles toch gehoorzaamt. En dat hij ondanks alles toch doet wat de Heer van hem vraagt. Hoewel hij weet dat zijn vader er niet echt blij mee zal zijn. En dat de mensen in het dorp hem daar om zullen willen doden. Zijn bloed wel kunnen drinken, zeg je dan. Maar hij is toch gehoorzaam. Gideon, een lichtende ster in een hele donkere wereld. Gideon had een gebed. En dat gebed dat heeft hij elke dag, toen God hem geroepen had, heeft hij het opgezonden. En dat is een gebed dat ook wij, denk ik, elke keer weer opnieuw ook moeten opzenden naar de Heer. Leert u mij maar naar uw wil te handelen. En dan zal ik in uw waarheid wandelen. Neig mijn hart en voeg het samen tot de vreze van uw naam. Want daar gaat het om, de vreze van uw naam. Amen. Laten we samen danken en bidden. In een wereld die zich bezighoudt met de afgodendienst. In een wereld die in duisternis wandelt. Worden wij geroepen om lichtende sterren te zijn. Om naar uw wil te handelen, Heer. Om in uw waarheid te wandelen. Dan hebben we uw leiding zo nodig, zoals we dat ook gebeden hebben, al zingend. Neig dan ook ons hart en voeg het toch samen tot de vreze van uw naam. Dat we niet met de wereld en zeker vandaag niet offeren op het altaar van de afgoden. Maar dat we u in het levenscentrum mogen hebben en mogen houden. U die een prijs geeft, die boven alle aardse prijzen ver verheven is, het eeuwige leven. U die God bent en niemand meer. U die leeft en in genade bewogen bent over allen die u zoeken en uw naam aanroepen. Heren, dat wat we dan vanmorgen samen overdacht hebben ook de werkelijkheid mag zijn in ons aller hart en in ons aller leven. Die allereerste opdracht die u aan Gideon gaf. Het omhakken van de Baals altaren en wat daarmee samenhangt. En het plaatsen van het altaar voor u de Heere in het midden van het huis. Zegen uw woord, Heere, want daar zijn we altijd van afhankelijk. We kunnen het brengen, we kunnen het horen en het kan zo weer vervluchtigen. Maar zegen het aan ons hart en aan ons leven. En wilt u ook vanmiddag ons als gemeente opnieuw bijeenbrengen en ons dan opnieuw onderwijzen vanuit uw woord, want wat hebben we dat toch nodig, Heere? Meer dan wat dan ook, het onderwijs van uw woord, dat houdt ons uw wegen voor, dat houdt ons op het spoor dat naar het eeuwige leven leidt. Neem weg wat ook vanmorgen niet is geweest naar uw wil. En blijf ons aanzien in uw genade, in de Heere Jezus Christus geopenbaard, om zijnentwil. Amen. Psalm 89, en daarvan het derde en het achtste vers, de slotzang van deze morgendienst. En onze gaven die zijn voor de kerk en de kerkelijke kas, en dan met name de emeritiekas. En straks bij de uitgang voor het bouwfonds bestemd. Ontvang met een biddend hart de zegen van de Heere die ik in zijn naam op u en op jou mag leggen. De genade van onze Heere Jezus Christus en de liefde van God en de troostvolle gemeenschap van de Heilige Geest zij met u allen. Amen.